vaten ter ere en vaten ter onere. Zei Paulus, zijn er nou eenmaal in één groot huis? Gouden en zilvervaten, maar ook houten en aardenvaten. En de bedoeling was dat wij ons zouden reinigen van de vaten ter onere. Zo staat het er nou eenmaal. En ik ben mij bewust dat dat aardig in strijd is, of onaardig in strijd is, met moderne gangbare opvattingen over religie in het algemeen en christendom in het bijzonder. Namelijk het idee dat we lief zijn moeten voor elkaar. Bij nader inzien meen ik dat dat de opvattingen waren van de zogenaamde hippiebeweging. Dat was waarschijnlijk voor uw tijd, maar het doet er nou niet zoveel toe. Lief zijn voor elkaar, maar daar, voor die gedachte heb je de Heer niet nodig om lief te zijn voor elkaar. Want dat is gewoon een humanistische opvatting. Al moet ik zeggen dat eigenlijk cultuurhistorisch gezien die hele opvatting ontleend is aan het christendom, weliswaar. Maar zonder Christus wordt toegepast op een wereld waarin dat nou eenmaal niet kan. Maar het idee van eenheid bewaren, ja, dat is er wel, maar dat heet de geestelijke eenheid door de band des vredes uit bijvoorbeeld Efeze 4, waaruit ik die uitdrukkingen citeer. Maar die eenheid bewaren betekent in de praktijk wel degelijk dat men zich ook moet bewaren voor degenen die verdeeldheid brengen. U weet wel, de lui die door Paulus genoemd worden, bijvoorbeeld ingekropen valse broederen. Ja, ik grijns erbij omdat ik bij het citeren van die uitdrukking nooit weet of het broeders zijn die bijten, valse broeders, of dat het geen broeders zijn. Dan is het namaak. En vermoedelijk gaat het over allebei. Maar goed, dat is een kwestie waar ik nou maar niet op in zou gaan. Maar het probleem is dat die wel degelijk verdeeldheid brengen. En die zijn er nou eenmaal onder ons. Dat wil zeggen onder ons ook als gelovigen. Het probleem is dat we daar dus afstand van moeten bewaren. En dat is, ik druk me nou netjes uit. Ik probeer dan toch een beetje politiek correct te blijven, zal ik maar zeggen. Maar ik heb u vorige keer al even gelezen uit 2 Timotheüs 3, vers 5. De laatste zin uit het vers. Heb ook een afkeer van deze. En een afkeer hebben van betekent eigenlijk ook maar gewoon dat men zich moet afkeren van iets of iemand. Alleen de uitdrukking in onze Nederlandse taal heeft dan ook het idee van dat er een zware negatieve emotie achter steekt. Ergens een afkeer van hebben. Ergens van over je nek gaan heet dat. Met een wat vreemde uitdrukking. Maar goed, ik zeg het maar enigszins vrijblijvend. Maar de uitdrukking betekent wel degelijk dat wij nou eenmaal geacht worden zelf te bepalen met wie wij omgaan en met wie niet. En dat laatste is ook belangrijk. Eenvoudig omdat dat nou eenmaal een grote invloed heeft op ons leven in de praktijk. Het probleem is dat men dit soort dingen heeft toegepast binnen het zogenaamde kerkelijk recht. Want ik zeg zogenaamd kerkelijk recht, want ja, het is een bekend gegeven. Heb ik u dat wel eens verteld? Iemand gaat rechten studeren. Hoeveel rechten zijn er dan eigenlijk die je bestuderen moet? En het antwoord is van oudsher 2. Men was ook, de Latijnse uitdrukking ontschiet me, drieletterige afkorting, J-U-T nog wat. De dokter, dan wordt men dokter in de beide letteren. In de beide rechten. Ik zeg het weer verkeerd natuurlijk. Dokter in de beide rechten. Er zijn er namelijk twee. De ene is het burgerlijk recht, het andere is het kerkelijk recht. En die twee zitten elkaar ook trouwens ook dwars. En daarom is het natuurlijk een inkomstenbron voor het verdienmodel. Voor degene die daarin gestudeerd hebben, zal ik maar zeggen. Thomas. Ja, ik kan er een beetje lacherig over doen, maar dat is eeuwenlang is dat een groot probleem geweest in de maatschappij. En voor een deel is het dat natuurlijk nog. Maar het idee van kerkelijk recht, in de Bijbel vind je dat niet, maar je vindt in de Bijbel wel dit soort voorschriften. Ook niet een goede woord. Dit soort aanbevelingen, zal ik dan maar zeggen, die gericht zijn niet op de kerkelijke orde, maar gericht zijn op de orde in uw privéleven en natuurlijk in het mijne. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat we mensen toelaten als lid van ons kerkgenootschap, of anderszins dat we mensen royeren. Dat woord ken ik ook niet goed, royeren. Waar zou dat van afgeleid zijn? Maar goed, iemand excommuniceren vind ik ook een prachtig woord. Maar goed, het ding zelf is niet zo prachtig natuurlijk. Maar dat kom je in de Bijbel niet tegen. De kerk of een plaatselijk genootschap of plaatselijke gemeente zoiets doet. Je vindt alleen aanbevelingen aan privépersonen. Dat wil zeggen gelovigen individueel met betrekking tot hun praktische leven. Dat ze moeten oppassen met wie ze omgaan. Dat is het. En dat vind je hier dus ook. En dat ligt voor de hand dat je het hier vindt in de beide brieven, aan Timotheus. Omdat mensen als Timotheus, die krijgen daar natuurlijk vanzelfsprekend mee te maken. Zij worden geacht herders te zijn, gebruik met opzet de beeldspraak, de metafoor. Ze worden geacht herders te zijn van een kudde. En ja, in die kudde heb je natuurlijk ook wel eens gedoe tussen de schapen onderling, om zo te zeggen. En ja, dat zijn zo van die dingen. En daar gaat het hier over. Er zijn nou eenmaal die verschillen. En je bovendien heb je dan ook nog lui die stellen vragen die dwaas zijn en zonder lering. Timotheus krijgt te horen of krijgt te lezen in 2 vers 23 dat hij die vragen moet verwerpen. Niet beantwoord ze, maar verwerp ze. Omdat het discussies oproept die nergens toe dienen. En dat lees je dus ook niet alleen hier. Hè. Dat is, bij herhaling wordt dat Timotheus volgehouden, ook in de eerste brief al. En we vinden het elders uiteraard ook. En bovendien niet alleen maar tegen echt onbenullige vragen of discussies, maar zelfs tegen wat Paulus noemt, wat hij benoemt als filosofie. Dat wil zeggen de menselijke zogenaamde wijsheid enzovoorts. Dat is in de Colossensebrief waarin Paulus dat zegt. En dat zijn toch zaken die we niet als domme vragen of domme opmerkingen beschouwen, maar die we beschouwen als het resultaat van de grote denkers der mensheid, zeg ik dan altijd enigszins spottend. Zie toe dat niemand u als roof vervoeren door de filosofie. Staat er gewoon in Colossense 2, vers 8. En Paulus noemt het meteen ijdele verleiding. Dat wil zeggen, het is een leiding ergens anders naartoe, maar het aan ergens anders, dat is niks. Dat is leeg. Dus dan raak je gewoon de weg kwijt. Dan ben je wel samen onderweg, zei ik dan altijd vroeger. Ik hoop dat u de uitdrukking misschien nog kent. Samen onderweg, maar niemand weet waar naartoe eigenlijk. Hè? Dat is me wel onderweg, maar ook de weg kwijt. Nou goed. Dat zijn de eerste beginselen der wereld, noemt Paulus dat. Maar wij worden geacht te leven uit de eerste beginselen van de leer van Christus. Die we niet verwerpen, maar waarop wij bouwen. Met dank aan Hebreeën 6, de eerste versen, voor die uitdrukking. Maar terug naar 2 Timotheus 2, om daar de draad op te nemen. Verwerp de vragen die dwaas en zonder lering zijn, weten dat zij twistingen voortbrengen. Daar heb ik vorige keer over gehad. En daarna een algemene uitspraak, vers 24. Een dienstknecht des Heren, in casu is dat dus Timotheus. Die wordt geacht zich dat in de eerste plaats aan te trekken. Een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te leren. En hij moet ook nog de kwaden kunnen verdragen. Waaruit maar volgt dat je dus onder de gelovigen inderdaad ook kwaden hebt. Maar dat wist hij al, want hij heette eerder vader ter onere. En die moet men verdragen. Eventueel zijn het ook degenen die zwak zijn in het geloof. Die moet men ook verdragen. En verdraagzaamheid is een christelijke deugd, dan wel een vrucht van de geest. Men heeft ermee van doen, wij allen hebben ermee van doen. En het is nou helemaal niet anders. Of het nog anders kan worden, ja, dat wel. En dat is de reden waarom wij geacht worden als dienstknechten des Heren niet te twisten, maar vriendelijk te zijn, enzovoorts. Want de bedoeling is dat te eniger tijd zij misschien dan toch tot bekering komen en tot erkentenis der waarheid. Dat is vers 25. De kwaden kan verdragen met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Of hun God de enige tijd bekering gaven. De weg open laten, zal ik maar zeggen. Of hun God de enige tijd bekering gaven. Of God bekering moet geven. Ja, misschien wel, misschien niet. Maar dat wordt hier verder ook niet toegelicht. Ik proef hieruit, uit deze uitspraak, dat die dienstknecht des Heren daar dus ook niet veel aan kan doen. Dat komt niet verder dan met zachtmoedigheid onderwijzen degene die tegenstaan. En dat is het dan. En daarna ben ik alsnog in Hebreeën hoofdstuk 6, waarvan ik de eerste versen citeerde. Dus ik ga er nu maar even naartoe. Per slot zijn het maar een paar bladzijden omslaan naar Hebreeën 6. Waar eerst al staat: daarom nalatende het beginsel der leer van Christus. Die moet je nooit zo lezen zoals ik het nou doe en dan ophouden. Want dan heb je de uitdrukking compleet verkeerd om geïnterpreteerd, denk ik eigenlijk. Ik zei u, wet, filosofie, ijdele verleiding, dat wat de mens zelf bedenkt, heeft van doen met de eerste beginselen der wereld. En toen zei ik, nou ja, wij zouden trouw zijn aan de beginselen der leer van Christus. En dat is wat hier staat. En wat de apostel hier zegt, is niet dat je die moet veronachtzamen, het beginsel der leer van Christus. Maar hij zegt, wij gaan daar niet verder op in, op het begin van de leer van Christus. Want wij gaan voortvaren tot de volmaaktheid. Het punt is dat tegenover elkaar gezet wordt hier het begin der leer van Christus en laten we zeggen de volleinding van de leer van Christus of zoiets. Het zijn termen die komen in de plaats van melk en vaste spijzen uit vers 12 hiervoor, uit hoofdstuk 5 namelijk. Waar hij zegt, nou ja, sommigen, jullie, maar sommigen hebben soms alleen maar melk van nodig en zijn niet toe aan vaste spijs. Maar melk staat voor het begin der leer van Christus. Dat is in zichzelf een positief ding hoor. Zoals Peter schrijft, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door de welke gij mocht opwassen tot zaligheid van de ziel namelijk. Dat is Petrus die dat schrijft. Maar Paulus zei, ja, ik blijf niet met de melk bezig. Hè. Er moet ook vaste spijzen weer komen. Het is misschien wat moeilijk, maar ik moet het met jullie hebben over Christus' tegenwoordige werk. Namelijk niet stil blijven staan bij zijn dood en opstanding. Niet bij het kruis of desnoods bij een open graf. Maar het gaat erom wat de Heer Jezus Christus vandaag doet. En wie hij vandaag is. Heb je dat nog? Dus op zich, het lijkt heel eenvoudig wat ik nu zeg, maar het is in de praktijk zeer gecompliceerd, omdat wat hij vandaag is, wordt gewoonlijk toegepast op wie hij op aarde was, ten onrechte, en daarmee is men kwijt wie hij vandaag is. Of moet ik dat ook nog toelichten? Alle schriftplaatsen waarmee die men nodig heeft op een of andere wijze om de godheid van Christus te bewijzen, zijn uitspraken over de Heer Jezus in zijn opstanding en hemelvaart. Dat wil zeggen in zijn huidige positie. Maar men past onvermijdelijk toe op wie hij was toen hij op aarde leefde en daar was hij niet de geopenbaarde godheid. Heb u dat nog? Dus men raakt die dingen dan kwijt. Men schuift ze weg naar het verleden om redenen die mij eigenlijk ontgaan. Maar dan weet men het niet. En stilstaan bij wie Christus vandaag is, weet men het gewoonlijk niet. Als hoofd van de gemeente, als eerstgeborene van een nieuwe schepping, van een nieuw verbond, met alle prioriteiten en attributen die daarbij horen. En het tegenwoordige werk van Christus heeft met de wereld als zodanig feitelijk niks te maken. Dat komt pas in de toekomst namelijk, maar daar hebben we het nou niet over. We hebben het over het tegenwoordige werk van Christus, die immers in onze dagen zijn gemeente bouwt. En dat is niet hetzelfde als de wereld bekeert of een koninkrijk vestigt of wat dan ook maar. Heb je dat nog? Kortom, voor uw aardse leven hoef je niet op de Heer Jezus te rekenen, hoef je niet op Christus te rekenen. Daar hebben de mensen Baal voor, of Allah, of wie ze Dagon hebben ze dan voor, engelbewaarder, dat is de Roomse versie, ja. Ik zocht die van de New Age-beweging, maar die is me weer ontschoten. Die hebben dan zo iemand bij zich, zo, in een fles soms. Maar zoiets. Maar dat is niet het geval. De Heer bouwt zijn gemeente. En voor zover wij ons daaraan onderwerpen, dat wil zeggen dat wij ons daaraan conformeren, wij ons daarvoor beschikbaar houden, zal hij een werk doen in ons en daarmee onze zielen zalig maken, was de bedoeling. Maar dat heeft nog niks te maken met de uitwerking daarvan in de wereld van vandaag. Dat is niet de bedoeling. Ik zei niet dat het niet uitwerkt in de wereld van vandaag. Ik zei dat dat niet de bedoeling is. En als het dan toch gebeurt, dan is dat mooi. Dat is ook niet tegen Gods plan in of wat dan ook maar. Maar het is gewoon de bedoeling niet. Ik hoop dat ik me duidelijk uitdruk nu. De bedoeling is dat u en ik, dat wij gebouwd worden en gereed gemaakt worden voor een volgende fase. Dat is na de opname van de gemeente in de openbaring van het Koninkrijk van Christus en verder. Gods plan met de wereld staat on hold, heet dat. In het Engels althans. Hoe heet dat in het Nederlands? Op halt? Op pauze. Ja, dat kan ook. Ja, zoiets, ja. Dat is het bekende verhaal, mag ik hopen. De 69e week is voltooid. En de 70e week moet nog beginnen. En inmiddels staat de tijdrekening die aan het Joodse volk is toegewezen, die staat stil. Dat wil zeggen, daar heeft de Heer ook niks mee van doen. Nou ja, hooguit dat hij ervoor zorgt dat hij in de toekomst zijn plan verder kan voltooien daaraan. Dat is het dan ook. Ja. Maar intussen niet. Hij doet een werk aan de gemeente. Daar heeft hij zich aan overgegeven, heet dat. Dat wil zeggen aangewijd en zich daartoe beperkt. Want dat is de betekenis van die uitdrukking. Nou eenmaal, dat is... En de rest komt later. Dat is tegenwoordig werk van Christus. En voor sommigen is dat niet te verteren. Want die hadden de Heer nodig voor vandaag. En voor hun eigen aardse leven. En om een race te winnen of zoiets. Of een voetbalwedstrijd of een hardloopwedstrijd. Zie je die lui wel eens. Voordat ze gaan lopen of nadat ze gewonnen hebben of zo. Nalatende het begin der leer van Christus. Zo mag ik hem niet lezen, zei ik. Nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. Dat wil zeggen de voltooiing, dat wat er verder volgt. Niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken. Niet wederom leggende het fundament, dat staat er niet hoor. Er staat niet wederom verwerpende het fundament van de bekering van dode werken. Dit probleem van die uitdrukking, ach, het heeft met die brief van Timotheus niks van doen. Maar het probleem van deze uitdrukking is dat hier een woord staat voor een fundament, temelio. En er staat ook het woord voor nederwerpen. Maar het woord voor nederwerpen hebben de Statenvertalers bevoorkeur vertaald met het leggen van een fundament. Dan krijg je twee keer een fundament. Dat is kataballo en temelio. En daar krijg je dit soort vreemde dingen van. Er staat dus twee keer dan volgens de vertalers fundament leggen. En dat kan niet, dus dan krijg je zo'n rare constructie. Maar kataballo betekent niet fundament leggen, betekent nederwerpen. Verwerpen. De Satan, de verklager der broeder, is nedergeworpen. Dat woord is het. Zie? En als het dus gebruikt wordt in verband met de kosmos, dan is het dus inderdaad niet de grondlegging der wereld, fundamentlegging der wereld, maar de verwerping, de nederwerping der wereld. En hier staat, wij gaan tot volmaaktheid voort en wij verwerpen niet het fundament. Dat is wat hij zegt. Wij verwerpen niet het fundament, maar wij bouwen erop. Niet wederom verwerpende het fundament van de bekering van dode werken en van het geloof in God en van de leer der doop en van de oplegging der handen en van de opstanding der doden van het eeuwige oordeel. Dat laten we nou maar even liggen. Want nu gaat het om iets hogers, namelijk de toebereiding van de gemeente onder dat nieuwe verbond met een hemelse roeping, erfenis, roeping en wat het maar was, een hemelse wandel en een priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Daar gaat het over. En die andere dingen die hier genoemd werden in die opsomming maken deel uit van het begin der leer van Christus. Het is dezelfde verdeling als die van Johannes 3... Johannes 3 zegt tegen Jezus, je moet wedergeboren worden, Nicole. Ja, hoe zal dat zijn? Nou, dan legt de Heer het uit. En daarna zegt de Heer, maar indien gij de aardse dingen niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse dingen zou zeggen? Hebben u die in het Johannes Evangelie? Hebben die? Ik zocht hem niet op, maar hebben u die gevonden? Johannes 3. Ik zoek hem wel op, want dan zal ik u nog wat vertellen. Wat u waarschijnlijk al weet, maar het zijn heel essentiële dingen. Johannes 3. Daar staat aan het eind van een gesprek met Nicodemus. Vers 12. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en ge niet gelooft. Dat wil zeggen, aardse dingen, dat is dat van wedergeboorte enzovoort. Dat zijn aardse dingen hoor. Hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse dingen zou zeggen? Punt. Aanhalingstekens sluiten. Dat weten jullie toch allemaal, hè? Nog wat dat is, hè? Aanhalingstekens sluiten. Ja, ik doe heel vervelend. Ik heb me net laten vertellen dat uit allerlei tests is gebleken dat het niveau van lezen, van rekenen en taal van HAVO 4.
Ja, is VWO.
Niet hoger is dan. Of minder is dan het geëiste niveau van groep 8 van de lagere school. Met andere woorden, mensen kunnen helemaal niet meer rekenen, ze kunnen niet lezen, ze kunnen niet spreken. Dat hoor ik trouwens de hele dag. En als ik in de auto zit op de radio, mensen kunnen niet spreken. Die gooien er wat woorden uit en stotteren wat af en articuleren sowieso niet meer. Maar het is echt, wat zeggen die mensen eigenlijk? In mijn gedachten ben ik al die herhalingen aan het wegstrepen. Wat een verschrikking is dat. Zinsbouw krijg je ook wel zo'n appje of zo'n briefje. Alles aan elkaar zonder interpunctie. Geen hoofdletters, geen punten, geen commas. Alles achter elkaar. Mensen, wat een puzzel krijg je dan. Ze hebben er geen idee van. En dan zeg ik aanhalingstekens sluiten. Mensen gebruiken niet eens punten en commas meer. Nou ja. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? Aanhalingstekens sluiten, want wat er nu verder volgt zijn niet de woorden van Jezus, maar het zijn de woorden die Johannes opgeschreven heeft als commentaar. En daarmee zijn alle problemen van dit schriftgedeelte opgelost. Wat moeilijker is het niet. Niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Dan heeft hij de meest vreemde conclusies getrokken uit dit vers. Zo van de Heer was wel op aarde, maar hij was tegelijkertijd ook in de hemel. Een bewijs voor zijn alomtegenwoordigheid. Volstrekte wartaal dit, hè? Dit, ja. Ja. Nee, het is Johannes die het schrijft en hij schrijft het ver na de opstanding van Christus. En hij zegt, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen. Nou, is namelijk de Zoon des Mensen, want die is inderdaad in de hemel. En dat is ook wat uitgebeeld wordt in de slang in de woestijn door Mozes. Maar ja, dat mag je ook niet zeggen, want iedereen weet toch dat de verhoging van Jezus was aan het kruis. Hoe hoog is dat eigenlijk? Vraag ik dan. En ik bedoel het echt niet spottend hoor. Is dat dan de verhoging van Christus? Kom op zeg. Dat was zijn vernedering. Zijn uiterste vernedering. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd daarna. Toch? Kortom, die opgestoken vurige slang door Mozes in nummer 21 is niet de uitbeelding van de kruisiging, is de uitbeelding van de verhoging van Christus tot aan de rechterhand God. Sterker nog, die verhoogde slang is een uitbeelding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tegenover al die slangen die beneden waren, waardoor de Israëlieten gebeten en gedood werden, want die zijn een beeld van het priesterschap onder het oude verbond als zodanig. Want de wet is een bediening des doods. Hebben die nog? Ja. Maar ziet u dat men die dingen kwijtgeraakt is? Nou ja, dat bedoel ik. Dat zijn de hemelse dingen, maar... En dan legt Johannes het uit en nog mist men dat. En dat geldt ook voor, al zo lief heeft God de wereld gehad, vers 16, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, niet aan een kruis, maar in de hemel. Omdat een ieder die in hem gelooft, namelijk naar hem opziet als naar de verhoogde slang, eeuwig leven hebben. En wat de slang betreft... Och, ik vind het ook geen aardig beest hoor, een slang. Maar hij wordt ons in Jesaja voorgehouden in ieder geval. Als een type van Christus uit het huis van David. En bovendien, de slang is niet een beeld van de duivel of zo. Soms wel, maar dat is niet de betekenis, dat is de toepassing. De slang is een beeld van de heerschappij over de macht, over de stoffelijke wereld. De materiële wereld. En dat in de praktijk de duivel dat is in onze dagen nog steeds. Dat mogen zo zijn. Maar Christus is de werkelijke heerser daarover en de uiteindelijke. En dat is wat uitgebeeld wordt. De verhoging van de Heer Jezus Christus tot aan de rechterhand Gods, aan wie alle dingen zijn onderworpen. Met dank aan Psalm 2, dan wel Psalm 8, dan wel Hebreeën 2. En roept u maar. Efeze 2, oké. Nou ja, maar het gaat om die twee verschillende dingen, aardse en hemelse dingen. En Paulus in Hebreeën 6, want ik neem aan dat het Paulus was, die zegt, nou ja, ik laat die basale, die aardse dingen, gebruik nu die term maar, die zegt, die ga ik nu nalaten. Ik ga de melk namelijk nalaten, niks meer aan doen. En ik ga door naar de volmaaktheid of volwassenheid. En het andere verwerp ik niet, maar we gaan verder. Want het is toch, vers 4, het is van Hebreeën 6, het is toch onmogelijk om degenen die eens verlicht zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de heilige Christus deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten de toekomende eeuwen afvallig worden. Kortom, het is onmogelijk om degenen die afvallig worden wederom te vernieuwen tot bekering. Paulus zegt, dat kunnen wij niet. En dus laat ik me daardoor ook niet door tegenhouden. Van die eerste beginselen der leer van Christus niet wil hebben of niet wil begrijpen of niet wil aanvaarden als zodanig. Kortom, als men die loslaat, ja, dan hoef ik me er verder ook niet mee bezig te houden. Want wat zou ik ze nou nog moeten leren? Wat zou ik ze moeten vertellen? Ik kan dat niet doen. Wij kunnen het niet, en dat is wat hij zegt. Dat neemt niet weg dat er niet staat dat de lui die afvallig worden zich niet opnieuw zouden kunnen bekeren. En dat is de uitdrukking dus uit Timotheus min of meer, die zegt... Of hun God ze enige tijd bekering gaven tot erkentenis der waarheid. Moet God dan die bekering geven alsnog? Nou, Paulus zegt, ja, wij kunnen er niks meer aan doen. Moet God het dan geven? Het is toch altijd zo dat de mens zelf zich moet bekeren? Nee, ik weet wel dat men in elders leert dat je dat allemaal gegeven moet worden en zo. Maar dat is natuurlijk, dat is gewoon onzin natuurlijk. Want je leest voldoende uitspraken in de Bijbel, bekeert u. Een mens moet zich bekeren. Bekeert u. Enzovoorts. Hoezo moet God het dan geven? Nou, dat zal ik u zeggen. Omdat het nou eenmaal ook een Bijbelse waarheid is. Dat als men het woord van God loslaat. Of afwijst. Of wat dan ook maar. Dan bestaat daar de kans dat God je geen tweede kans geeft. Of geen derde kans. Of geen vierde kans. Dan zegt hij, dan niet. En dan gaat de deur dicht. Het grote voorbeeld is natuurlijk de beroemde farao. Na een paar keer staat er, eerst staat de farao verharde zijn hart. En daarna staat er, de Heere verharde zijn hart. En zo gaat dat. Maar je kunt niet ongestraft, dat is trouwens ook de strekking in het algemeen van de Hebreeënbrief. Je kunt niet ongestraft zeggen, ja, ik wil wel zalig worden uit geloof en door genade, maar ik wil er niet uit leven. Dat kun je niet zomaar doen. Hoe wilt de zware straf, meent gij, zal hij waardig geacht worden die, enzovoorts. Die het woord van God verworpen heeft, dat gaat zomaar niet. Dus dat is het risico wat je neemt. Als je zegt, ik belief het niet, of ik ben het er niet mee eens, of mij bevalt het niet, enzovoorts. De kans dat je nog terug kunt is niet 100% hoor. Dat is het dus. Daarna moet ik u wel zeggen, in verband met deze verse uit 2 Timotheus 2, over vriendelijk zijn jegens alle en niet wisten enzovoort. Ja, maar degenen die tegenstaan gaan doen dat waarschijnlijk wel. Twisten en onvriendelijk zijn enzovoort. Ja, en wat je daar dan mee moet, als je Timotheus bent, zal ik maar zeggen. Dat weet ik ook niet. Bovendien, het is natuurlijk best aardig dat er staat, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Maar we hebben eerder al gelezen dat het gaat over krijgsknechten van Christus. Dat was in 2 Timotheus 2, vers 3. Leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. En daarna wordt er gesproken over indien iemand ook strijdt, die wordt enzovoorts. Dus het is wel oorlog hoor. Dus het is een leuk ideaal om te zeggen, ja, je moet niet twisten, maar vriendelijk blijven en al dat soort dingen meer. Jawel. Maar het is oorlog. Dus ja, je hebt het niet allemaal in de hand, zal ik maar zeggen. Het is een mooi ideaal, maar in de praktijk is dat niet altijd te handhaven. Maar men zou er naar streven, met zachtmoedigheid onderwijzenden degene die tegenstaan. Maar die tegenstanders, ja, dat is soms sceptici, die zeggen, nou, je moet mij dat allemaal niet wijs maken. Maar je hebt er ook bij, die zijn volstrekt vijandig. Hè? Dus ja. Want dat heb je in een oorlog, heb je er met vijanden van doen. Mijn vader zei dan, ja, het zijn wel je broeders, maar het zijn je vijanden. Dat is een zware uitdrukking, maar wat moet je dan zeggen? Het zijn wel je broeders, maar het zijn niet je vrienden. Daar valt men toch ook over, als je het zo zegt. Dus wat moet het dan? Dat is nou helemaal in de praktijk zo. Zie? Het gaat maar niet om de verspreiding van. Prediking van het evangelie is maar niet de verspreiding van bepaalde opvattingen. Of bepaalde dingen waar je dan eventueel nog anders over zou kunnen denken of zo. Het is gewoon oorlog. Het gaat om de werking van het levende woord van God. En gaat om het ontrukken van de slachtoffers, zal ik maar zeggen, uit de klauwen van de grote tegenstander. Om zo te zeggen, dat gaat ze niet zomaar hoor. Het is oorlog. Dus doe maar. Niettemin, men zal de deur open moeten houden, dat is ongeveer wat ik eruit lees. Of hun God enige tijd bekering geven tot erkentenis der waarheid. Ja, want kijk, waarheid verandert niet. Je kan er niet mee sjoemelen. Waarheid is waarheid. En dat is het dan. Die is hard. Dat vinden sommige mensen erg. En ik persoonlijk vind dat juist tegenovergestelde. Ik ben daar heel blij mee. Want dan hoeft er ook niet over gediscussieerd te worden. Zoals de broeder zei. Ja, het is misschien jammer dat het allemaal uit genade is. Want ja, dan kan je niet afdingen. Dit was Leeuwenhagen. Ik weet niet of je dat als van hem gehoord hebben, maar het is gratis. Nou, wat jammer, dan kan je niet afdingen. Nou ja. Doe maar. Erkentenis der waarheid. En zij wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels. Heb je dat? Strik des duivels. Waar hadden we ook weer tegen te strijden? Niet maar tegen vlees en bloed, hoewel dat al erg genoeg zou zijn. Maar tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Samengevat als strik des duivels. Onder welke zij gevangen waren tot zijn wil. Dat gaat over die tegenstanders. In de macht van de duivel. Daar komt het op neer. En sommigen, zegt Paulus, moet je ook daaraan overgeven, aan de Satan overgeven. Dat betekent loslaten. Dat is 1 Korinthe 5. Zo gaat dat. Maar het is echt oorlog. Ja. Dat wil zeggen een geestelijke strijd. Paulus zegt, ja, wij wandelen wel in het vlees en we zijn in het vlees als lichaam. Maar de strijd die wij voeren is een geestelijke strijd. Schrijft hij aan de Corinthiërs. En zo is het maar net. Maar dit is het ideaal zoals het hier voorgesteld wordt. Maar in veel gevallen loopt dat toch gewoon uit de hand. Maar dat weet u, want de kerkgeschiedenis is vol van oorlog, zal ik maar zeggen. Die soms uitgevochten werd met behulp van de... van de dorsvlegels en de hooivorken en wat het maar was, hè? Ja. En ergere dingen dan wat ik nu zei, hoor, trouwens. Maar toen maar. Maar ze zijn in slaap gevallen onder de strik des duivels. Nou ja, in de Galatenbrief heet dat betoverd. Wie heeft u betoverd? Er is men in een trance geraakt. Dan is men in een waan terechtgekomen. In eigen denkbeelden. Maar die met de realiteit niks van doen hebben. Dat is een vorm van waanzin eigenlijk. Hè? Eigenlijk is dat letterlijk wat waanzin is. Dat men een vertrokken beeld heeft van de realiteit. Of ze helemaal gespeend is van enige realiteitszin. Nou ja. En dan zegt u, dat is ernstig, dat is ernstig. Ja, dat is dus zo, want wij leven in de laatste dagen. Dat is het volgende vers. Waar staat, en weet dit, maar dat wist hij al, want wat er nu volgt had Paulus al eerder geschreven. Weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. U begrijpt dat de tijden zelf niet zo zwaar zijn. Maar dat het gaat om wat er in die tijden gebeurt. De omstandigheden daarin. Maar in 1 Timotheus 4 schreef Paulus dat ook al. Waar hij schreef, doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Dat wil zeggen, dan zijn ze toch eerst gelovig geweest en daarna vallen ze er weer vanaf. Voor wat betreft het praktische leven uit geloof. Met dank aan Hebreeën 10, de laatste verse. De rechtvaardigen zo uit het geloof leven, maar sommigen houden daarmee op. Zich begevende tot verleidende geesten, strik des duivels toch. En leringen der demonen, et cetera. We hebben daar in de tijd uitgebreid bij stilgestaan, maar hier wordt iets dergelijks herhaald. in 2 Timotheüs 3 vers 1, weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Dat betekent in eerste plaats dat die laatste dagen reeds begonnen waren in de dagen van Timotheüs. Nou ja, van Paulus dus. Feitelijk, binnen het Bijbelskader zijn de laatste dagen aangebroken bij de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, dat was de overgang van Oude Testament naar Nieuw Testament, of gewoon Oude Verbond naar Nieuw Verbond. Namelijk van de dagen der onwetendheid naar de betere tijden waarin wij nu leven, zal ik maar zeggen. En wij kennen de uitdrukking trouwens meteen, de laatste dagen kennen wij meteen, bij de eerste officiële nieuwtestamentische toespraak van Petrus, van de paus zelf, hoogst persoonlijk. Van Petrus, die zegt, dit is het wat hier gebeurt, is wat Joël gezegd heeft. En die zei, het zal zijn in de laatste dagen. Dat is Handelingen 2. Dat zijn de eerste woorden van Petrus. Ontleend aan Joël. Het zal zijn in de laatste dagen. Met andere woorden, daar staat ook al de eindtijd. Want dat is onze term voor laatste dagen. Is daarbij aangebroken. Een andere term daarvoor kennen we eigenlijk niet. Per slot, het woord eindtijd staat niet in de Bijbel. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, de term. Ik denk, zal wel uit het Engels vertaald zijn. Maar toch maar. Mijn laatste dagen. In het Nieuwe Testament, want ik heb dit u waarschijnlijk verteld naar aanleiding van 1 Timotheüs 4. Dus ik ga nu even heel snel, daar al een pen erbij. In het Nieuwe Testament vind je de uitdrukking laatste dagen inderdaad in Handelingen 2 vers 17. Maar hij is geciteerd uit Joël 2 vers 28. Daar staat in de vertaling trouwens daarna. Daarna zal het geschieden. Maar op de Hebreeuwse varianten van de uitdrukking ga ik nou maar even niet in. Ik heb het alleen over het Nieuwe Testament. Dus Handelingen 2 vers 17 en dan 1 Timotheüs 4 vers 1, waar ik net op doelde. En dan 2 Timotheüs 3 vers 1, waar we nu zijn. Dan hebben we meteen Hebreeën 1 vers 1. Want je komt toch altijd in Hebreeën terecht. Meteen vers 1. God heeft in deze laatste dagen, dat heet dan niet tijden, maar dagen, tot ons gesproken door de Zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Van Tapanta. En dan hebben we hem in Jacobus 5 vers 3... Gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen. Dat zijn dus deze. En dan 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Waar het heeft over Christus als onbestraffelijk en onbevlekt lam. De welke wel voorgekend is geweest voor de, komt die, grondlegging, kataboli. Voor de grondlegging, dat wil zeggen voor de nederwerping der wereld, maar geopenbaard is in deze laatste tijden. Dat is de opgestane Christus, het lam staande als geslacht. Geopenbaard in deze laatste tijden, om uwentwil, deze laatste tijden, net als in Hebreeën 1 vers 1, deze laatste dagen. En 2 Petrus 3 gebruikt de uitdrukking ook. In vers 3. Dit eerst wetende, aardige. Wat lazen wij in 2 Timotheus 3? Weet niet dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En hier in 2 Petrus 3 vers 3. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen zware tijden zullen komen. Maar hier heet het spotters komen zullen. Die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En wat schreef Paulus aan Timotheus? Vervolgens, zware tijden, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de ouderen, ongehoorzaam. En Petrus kort dat in tot die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dat is de democratie geïntroduceerd. En het recht op demonstraties zullen naar hun eigen begeerlijkheden wandelen. Ik heb het voorstel gedaan om onze tentcampagnes voortaan demonstraties te noemen. Want dan mogen we overal staan. Hoef je maar aan te melden. Lijkt me een goed plan. Recht op demonstratie en op vrijheid van meningsuiting. Ik weet het niet, maar het zal ons wel niet lukken, zulke dingen. En dan hebben we natuurlijk nog 1 Johannes 2 vers 18. Daar heet het, want het is Johannes, die heeft altijd zijn eigen uitdrukkingen. 1 Johannes 2 vers 18, die noemt het de laatste uren. En dat doet hij dan nog 2 keer ook. De laatste uren. Het is dus laatste tijden, laatste uren, laatste dagen. Maar daar leven wij in. Weet dit dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. En zwaar wil dus zeggen moeilijk. En waarom is dat? Omdat, 2 Timotheus 3 vers 2, omdat de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Hoe heet dat? Autofilie? Zo zal het wel heten, denk ik. Liefhebbers van zichzelf. En dat maakt de tijden, dat maakt de omstandigheden zwaar. Leven impliceert, impliceert is nog zwak uitgedrukt. Leven is eigenlijk per definitie gemeenschap. Zoals dood per definitie scheiding is. Maar als je dit zwart op wit ziet en mensen zijn liefhebbers van zichzelf, maar dan ook alleen maar liefhebbers van zichzelf, dan betekent het dus dat ze dood zijn. Wat dacht u van de... dan is er geen gemeenschap, dan is het dood. Dan, wat dacht u trouwens van het briefje aan Laodicea in het laatste deel van Openbaring 3? Gij hebt de naam dat... Nee, het is niet Laodicea, het is eerder als, geloof ik. Gij hebt de naam dat gij leeft, maar gij zijt dood. Dat was die andere... Ik geloof dat ik het verkeerd zei, dus dan moet ik het opzoeken. Dan weet ik hem helemaal niet te vinden.
3 vers 1.
Nou, ik zie hem nog steeds niet, hoor.
3 vers 1.
Die bedoel ik, ja. Dus het is niet Laodicea, het is Sardis. Het is nog erger dan, dus... Dit zegt die de 7 geesten Gods heeft en de 7 sterren. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Dat wil zeggen, dan is een scheiding, is een afzondering. Zie? En in de brief van Laodicea is het, gij zijt niet heet, nog koud, het is helemaal niks, het is lauw. Maar hoe dat ook zij, waar mensen liefhebbers zijn van zichzelf, hopen zij gewoonlijk dat God ook hen lief heeft. Want zelf hebben ze zichzelf ook lief. Ze denken dan dat God daar wel mee zal instemmen, zich daarbij wel zal aansluiten of zoiets. Ja, en dat is nou eenmaal niet het geval. Bovendien, de roeping, de verzameling van de gemeente, wil zeggen dat is een verzameling van een collectief. Eén lichaam heet dat. En dus heet het gemeenschappen, eenheid bewaren en dat soort dingen meer. Een plaats innemen in het geheel van dat lichaam enzovoort. Maar als mensen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierigen, laatdunkenden, hoovaardigen, lasteraars, ja, dan komt daar dus allemaal niks van terecht. En dat maakt het werk van Timotheus daar niet eenvoudiger op, om het maar eens simpel te zeggen. Den ouderen ongehoorzaam, dat wil zeggen, men laat zich niet door ouderen leren, onderwijzen betekent dat, hè? Ongehoorzaam betekent niet luisterend, dat begrijp je toch, hè? Van het werkwoord horen, ongehoorzaam. Dus ben niet geneigd te luisteren. Niet noodzakelijk betekent dat men niet geneigd is om opdrachten uit te voeren. Want dat is niet de oorspronkelijke betekenis van ongehoorzaam zijn. Het is niet willen horen. En men doet er goed aan naar de ouderen te horen, omdat die nou eenmaal meer levenservaring hebben dan de jongeren. De ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Dat wil zeggen, niet onheilig kun je ook op een lager niveau toepassen dan het hoge niveau met hoofdletters. Het woord heilig betekent toegewijd aan iets. Aan iets, op iets gericht, aan iets gewijd. En voor zover wij heiligen zijn, zijn wij heilig omdat wij gewijd zijn aan de dienst van God. En onheilig in de lagere betekenis betekent dus dat men niets heeft om voor te leven. Dat men geen doelstellingen heeft. En op een hoger niveau natuurlijk, in ieder geval niet gaan dienen. Dat zeker niet. Zonder natuurlijke liefde, ik hoop niet dat ik moet uitleggen wat natuurlijke liefde is, want dan heb je bewezen dat je zonder natuurlijke liefde bent. Toch? Als je niet weet wat het is en ik het moet uitleggen, dan is dus dat punt hebben we dan meteen gemaakt. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk. Achterklappers. Zie je dat de Bijbel vuurwerk veroordeelt? Nou ja, laat maar. Is het al december? Nee, nog niet. Hè? Je hebt 7 klappers en 8 klappers. Ja. Nou ja. Achterklappers, dat is gewoon geroddel, hè? Achter iemand terug om, dat is wat het is. Onmatig. Men kent zijn grenzen niet. Wreed. Zonder empathie. Zonder liefde tot de goeden. Ze zijn zonder liefde tot de kwaden. Dat wordt hun niet kwalijk genomen, dat merkt u. Er wordt wel verweten dat ze geen liefde hebben voor de goeden. Verraders. Roekeloos. Opgeblazen. Meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods. Nou, dat is nog heel wat meer, een uitgebreider opsomming dan wat in Hebreeën 12 gewoon heet, een spijze. Maar dan heb ik het over Dat niet iemand zei een hoereerder, gelijk Esau, die om een spijze zijn eerstgeboorterecht weggaf. Maar dat is wel wat die spijze voorstelt natuurlijk. Hè? Dat rode daar, weet u nog? Dat is vers 16 van Hebreeën 12. En dat rode daar, dat staat voor de aardse dingen. En hij verachtte daarmee de geestelijke dingen, gaf hij daarmee weg. En in deze opsomming van 2 Timotheüs 3, vers 3 en 4, 5, 3 tot 5 zelfs, ja. In deze opsomming worden wij geconfronteerd met de mens die alleen maar op zichzelf gericht is. Het was niet mijn bedoeling om er uitgebreid op in te gaan, maar soms denk ik, zulke dingen kan je van dieren niet eens zeggen, want die leven toch ook vaak in een samenleving, in een groep waarbij men zorg heeft voor elkaar enzovoorts. Dus ja, het is met de mens slecht gesteld. Maar toch kun je hier de moderne mens om ons heen, kun je daarin herkennen, in wat hier staat. Zo is het nou helemaal. Dat wordt mensen ook geleerd. Ze moeten zichzelf voor zichzelf zorgen, voor zichzelf opkomen, vechten, assertief zijn of hoe het maar heet. Ambitieus zijn en zich doelen stellen in het leven. En de ellebogen werken en stoelpoten afzagen en weet ik veel. En als je niet weet hoe dit uitziet, moet je eens een dagje naar de kamer gaan, naar de Tweede Kamer. Denk. Dat is wat ze daar doen, hè? Stoelpoten doorzagen en zo. Elkaar bevechten. Dat ze voor een land moeten zorgen, dat dringt daar niet door, hoor. Echt niet. Nee. Ik heb er nooit een spoor van kunnen terugvinden. Maar, nee, dat ben ik serieus. Ja, ik vind het heel triest. Absurd. Maar ja. Hebbende een gedaante van godzaligheid. De mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. En soms denk ik dat achter dat zichzelf en uit vers 2, dat je daar misschien een dubbele punt zou moeten zetten. Maar begrijp je me goed, die dingen bestaan niet in het Grieks of in het Hebreeuws, dus laat maar. Maar hoezo liefhebbers van zichzelf? Nou, dat is wat hier verder volgt. Noem eens drie ondeugden. Er staan er hier wel meer dan drie, toch? Hoe komt die erop eigenlijk? Nou ja. Hebben de gedaante van godzaligheid, dat wil zeggen de uitwendige vorm van religie, die vind je wel terug. Zie? Dat is de gedaante. De buitenkant. Maar die de kracht derzelfde, de kracht van die godzaligheid dus, verloochend hebbende. Dat wil zeggen, daar leven ze niet uit, dat leggen ze naast zich neer, enzovoorts. En dan staat er rigoureus, heb ook een afkeer van deze. Van wie nog meer? Nou, die vader ter onere uit het voorgaande gedeelte natuurlijk. Heb een afkeer van deze. Ik heb u gezegd, de uitdrukking is misschien niet zo sterk als hij lijkt in het Nederlands. Maar ik zou tegelijkertijd ook geen sterkere uitdrukking weten. Dus laat maar. Maar ik geloof dat we ons daar ook al eerder mee bezig hebben gehouden, met dit soort uitdrukkingen. Hij zei u als een heiden en een tollenaar. Heb een afkeer van de boze en hangt het goede aan. Wijk af van dezelfde. De zulke overgeven aan Satan. Dat gij u onttrekt, vermeng u niet met hem. Wijk af van de zulke. Stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Zichzelf reinigen van deze. Heb een afkeer van deze. Verwerp een ketterse mens. Ontvang hem niet en zeg niet ave. Haat de rok die van het vlees bedekt is. Dit was een bloemlezing. Nee, uit de Bijbel. Maar ik las hem natuurlijk voor uit mijn aantekeningen. Ik heb gewoon een lijstje gemaakt van dit soort uitspraken. Als je ze op een rijtje wil hebben, dat is ook goed. Maar kom dan maar in de pauze maar even naar me toe. Kan u het overschrijven. Maar voor de rest, ik som ze op. Niet omdat u ze zou onthouden, maar omdat u wel doordrongen zou zijn van dat de Bijbel dat wel degelijk leert. Dat is niet maar een vergissing in één tekst of zoiets. Hè? Wij moeten ons afschermen tegen het een en ander. Hebt een afkeer van deze. Deze zijn het die in de huizen insluipen en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden. Die altijd leren, er staat bij vers 7, vrouwkens, om aan te geven dat die op iets vrouwelijks terugslaat en dus niet op degene die in de huizen insluipen, maar op de vrouwkens uit het voorgaande vers. Dus dat is tamelijk terecht dat men die woorden heeft ingevuld. Die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Waarom het specifiek gaat om vrouwkens, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Wel, wat hier gebeurt. Deze zijn het die in de huizen insluipen. Ik denk niet dat je dat helemaal letterlijk zou moeten nemen. Maar groot overdrachtelijk. Namelijk, zij trekken iemands leven binnen. Maar misschien zelfs ook wel onder huizen te verstaan. Plaatselijke gemeenten, zoals we dat dan moeten noemen. Want daar hebben we voorbeelden genoeg van. Degene die van het huis van die zijn of die van ten huize van die zijn. Men leest Romeinen 16 bijvoorbeeld. Dat kan dus heel goed. Ja. Waarbij nog komt dat, ik heb het er niet zo erg op, maar ik vertel het toch maar. Waarbij nog komt dat we hebben twee brieven van Johannes die geschreven zijn aan vrouwen. En daar wordt traditioneel van beweerd dat wij daaronder moeten verstaan niet een persoon individueel, maar dat wij daaronder moeten verstaan een plaatselijke gemeente. Waarna volgt, en een gemeente is een vrouwelijk woord, dus die wordt als vrouw aangeduid. En de hele gemeente wordt soms als vrouw aangeduid. Nou ja, dat soort dingen. Ik heb het er niet zo op, want ik vind het een vorm van mystificatie, maar het kan dus wel. Ik denk dat de brieven van Johannes gericht zijn aan specifieke dames waar ik het nu niet over wil hebben, want dan ben ik buiten de orde. Maar zo kan je zou je deze woorden ook kunnen lezen. En daarna krijg je dan weer, want dan wordt het nog veel moeilijker van. Van als het letterlijk vrouwen zijn, dan zijn de vrouwen hierbij gewaarschuwd. En dan vertel ik hierbij heel vrouwonvriendelijke dingen. Maar het is een bekend gegeven. Zeker ook bij Paulus in zijn brieven aan Timotheus. Dat als dan de mensen verleid moeten worden of afgeleid moeten worden van de waarheid, dan staat de vrouw, een vrouw in het algemeen, daar meer voor open dan een man. Ik probeer me te beheersen en het zo min mogelijk over te zeggen. Maar ja. Maar in 1 Timotheus 2 stond dat al. Hè? Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw, verleid zijnde, is een overtreding geweest. Zo staat het er nou eenmaal. En daarna, dan moet ik u zeggen, dat er toch ook echt wel het een en ander gepubliceerd is in de loop der tijd over dit verschijnsel. Als je, nou ja, laat ik het dan, laat ik maar een andere route nemen dan. De andere route is deze. Ik zie de hele dag bij mij aan de overkant, aan de andere kant van de straat, mensen die komen een auto proefrijden. Hebben ze op internet gezocht van, bij Van der Heijden in Emmeloord. Ik maak even reclame, misschien levert dat nog wat op. Van der Heijden in Emmeloord, ondernemersweg, ja. Bij mij tegenover komen de hele dag mensen. 'S morgens vroeg zetten ze allerlei auto's buiten zonder nummerplaat. En er worden groene platen opgezet. En in de loop van de dag komen allerlei mensen die komen dan proefritjes maken. Want ze hebben het ding op internet uitgezocht. Van die zouden ze wel willen. Aanvraag voor een proefrit, aanklikken enzovoort. En dan, zo werkt dat, hè, tegenwoordig. Hè? Nou ja, en u weet hoe dat dan gaat. Dan komt er een meneer en een mevrouw en een kind en een hond en wat er allemaal maar kon. Of, en opa, of misschien was het voor opa, dat weet ik ook niet. En die komen daar. En ik let altijd op die verkoper dan, hè, die man die erbij staat om de wegwijs te maken. Die praat niet met die man, maar met die vrouw. Echt? En als die vrouw dan overtuigd is, zal ik maar zeggen, dan komt die man ook wel. Zo gaat het dan in de praktijk. Ik vind het komisch om dat te zien. Want ik hoor geen woord ervan natuurlijk. Ik zie dat gewoon door het venster. Hè. Ja, door het venster zie ik het allemaal gebeuren. En dan raad ik wat daar gebeurt enzovoort. En dan wordt er een fiets uit een auto gehaald en bij een andere achterin ingedaan. En nog een keer erin, andersom. En dan weer uit en dan weer terug naar de eerste. Want er moet even gepast worden of die nieuwe auto die ze krijgen, of daar de fiets voor in kan, weet je wel. Ik vind het allemaal leuk, zulke dingen. Nou ja, goed. Maar de vrouw moet overtuigd worden, dan wel verleid worden. En dat is het de makkelijker schijnbaar. Verder heb ik er geen verstand van. Ik wil het graag zo houden. Daarom zeg ik er ook maar weinig over. Maar doe maar. Wat ik wel weet is wat er verder staat. Vrouwkens die met zonden geladen zijn. Zonde, het gaat over vrouwen en zonde, dan, och mens, houd toch op. Dan hou ik er ook over op. Waar het over gaat is, zonde, dat leg ik vaak genoeg uit. Zonde wil zeggen een misser. Dan gaat er iets fout, dan zit de stekker er niet goed in. Hè? Dat heb ik nog van mijn tijd als radiotelevisiemonteur overgehouden. Dan, ja, dat ding doet het ineens niet meer, enzovoorts. En dan zeg ik, mevrouw, zit de stekker er wel in? Van de televisie of wat het maar was, enzovoorts. Hè? En als die er niet in zit, dan is dat een misser. Dan is het dat is zonde. Dat is wat zonde, is een misser. En dit gaat over vrouwkens die met zonden geladen zijn. Dat wil zeggen, die maken misser op misser. Die zijn de weg kwijt, die weten niet waar het over gaat en hoe dat maar is, enzovoorts. En ze worden door menigerlei begeerlijkheden gedreven. Want het, ja. Hoe moet je dat zeggen? De keuze van de vrouw is intuïtief, emotioneel en daarom begeerlijkheden. Ik bedoel het niet noodzakelijk negatief, maar daardoor is men ontvankelijk voor argumenten die in werkelijkheid, mijn zinziens, geen argumenten zijn. Althans, niet logisch. Maar u weet dat logica en vrouwen, dat is. Ja, ik. Er is me net iemand voor. Ik had willen zeggen, daar zijn uitzonderingen. Ik persoonlijk heb een paar nichten die zijn afgestudeerd in de wiskunde. En meer ga ik daar maar niet over zeggen. Hè? Nee, beter van niet. Dus dan moet ik even stil zijn. Dat kan dus wel. Dat kan allemaal. En ik ken ook al mannen die alleen maar emotioneel handelen. En natuurlijk, er zijn overal uitzonderingen op. Daar heeft men tegenwoordig weer aparte soorten van gemaakt. En dus. En je mag zelf weten bij welk. Bij welke categorie je dan hoort. Of zoiets. Zo is het toch eigenlijk. Nou ja. Maar dat gaat dan mis en ze worden door begeerlijkheden gedreven. Moet je horen, dat verhaal van, ik heb het er wel eens vaker over alverzoening enzovoorts. Hè. Mijn vader zei ooit een keer, ik weet niet dat hij dat tegen mij zei of tegen iemand anders, dat weet ik niet. Maar ik heb altijd goed opgelet. Behalve op school dan, maar toch. Ik heb altijd goed opgelet. En die zei iets van, het is toch wel opmerkelijk, al die alverzoeners, let maar eens op, die hebben allemaal kinderen die ongelovig zijn. En, en daarna hangen ze de leven al verzoening aan, omdat in dat wel past, want dan komt het toch wel goed met die kinderen, uiteindelijk. Dat is een gevoelsmatig argument. Zou het dan niet wenselijk zijn? Zou je dat dan niet willen? Er zijn mensen die zo met mij gesproken hebben, toen ik heel jong was overigens. Maar zou je dat dan niet geweldig vinden als dan alle mensen toch behouden worden? En dan werd erbij gezegd, ja, ik zeg niet dat dat gaat gebeuren, maar zou je dat dan niet, enzovoort. En ik vond het geen argument. Ik vind dat je zulke vragen ook niet moet stellen, of ik het fijn vind of niet. Nou, eigenlijk niet, achteraf. Achteraf, na zoveel jaren erover nagedacht te hebben, nee. Ik hoop sommige mensen überhaupt niet meer tegen te komen. Ja. Toch? Oké. Okay. Nou ja. Maar dat is wishful thinking. Zou dat niet geweldig zijn als dat... Nou, nee. Nee, maar goed. Ik heb makkelijk praten. Mijn kinderen zijn allemaal gelovig. Ja. Dat dan weer wel. Dus ja... En verder, wat moet ik er verder van zeggen? Ik weet dat niet alle mensen zalig worden. De meesten niet namelijk. Het is maar een overblijfsel, heet dat. En zelfs als er staat heel Israël zal zalig worden, dan is het nog maar een overblijfsel, hoor. Een volkje, een wormpje staat er dan. Een volkje Israël, enzovoorts. De twee of drie in de opperste twijg van de boom en wat het maar was. Het is wel heel Israël, want het zijn beide huizen van Israël. Dat is Romeinen 11, hè? Heel Israël betekent gewoon de beide huizen. De twee en de tien stammen, heel Israël. Maar niet alle Israëlieten die ooit geleefd hebben. Echt niet. En of ik dat erg vind of niet, ja, dat moet je mij niet vragen, want het heeft geen zin. Dit zijn nou typisch vragen die dwaas zijn en zonder lering. Ze brengen alleen twistingen met zich mee, maar je schiet er niks mee op. Doe maar. Maar terug naar het onderwerp. Er zijn er namelijk die maken fout op fout, misser op misser. Ze zitten er steeds opnieuw naast. En met zonden geladen. En ze worden door menigerlei begeerlijkheden gedreven. En die zijn ook het makkelijkste weer ergens voor te vinden. Voor ergens toe te verleiden enzovoorts. Er zijn hele boeken over geschreven, hoor, over hoe dat is. En ook in verband met godsdiensten enzovoorts. Het idee en voor filosofieën enzovoorts en praktische dingen in de wereld. De vrouw moet je zien te pakken, de vrouw moet je zien te verleiden. Die moet je, en dan komt de rest wel goed. En zo gaat dat dan ook. Dus je predikt het evangelie aan de dans. Dan komen de heren vanzelf. Ik heb er wel voorbeelden van, hoor, dat het echt zo gaat.
Simpson is toch ook verleid? Maar Simpson is toch ook verleid? Maar dat is op een andere manier.
Ja, dat is een ander verhaal. Maar het gaat om het fundamentele situatie. Dat de vrouw makkelijker, of ontvankelijker, beter zeggen ontvankelijker is. En dat kun je als een compliment opvatten. Dat ze ontvankelijker is. Maar daarmee ook kwetsbaarder. Daar komt de uitdrukking zwakke geslacht vandaan trouwens, hoor. Zie? Het heeft met fysieke omstandigheden niks te maken. Dat is een ander verhaal. En, maar goed, er staat er dan ook vervolgens... die altijd leren, vers 7. Dat is niet het woord leren in de betekenis van onderwijzen. Maar leren in de betekenis van toenemen in kennis. Dat, als je het negatief zegt, ze zijn nieuwsgierig. Dat is heel negatief. Het is zo negatief dat ik het op had moeten schrijven in mijn aantekeningen. Anders was ik er niet eens opgekomen, zal ik maar zeggen. Leren is toenemen in kennis. Ze laten ze leren. Die zeggen, oh, dat is interessant. Oh, joh, wat geweldig. En dan gaat het maar door. En daarna de andere dag leren ze iets totaal anders. Vinden ze ook geweldig. Enzovoorts. Schiet niet op. Zulke mensen zijn er. En zulke vrouwkens zijn er, ja. Misschien moet je wel zeggen, nou ja, eigenlijk... Nee, mag je... Goed. Misschien moet je wel zeggen, nou ja, dat is eigenlijk een vrouwelijke eigenschap. Ontvankelijk zijn. Zie? Nou ja. Vrouwkens die altijd leren, maar nooit tot kennis der waarheid kunnen komen. Waarom niet? Omdat ze altijd leren in de zin van, er komt weer wat nieuws voorbij en dan is dat weer actueel enzovoort. Het drukt zich ook uit in het volgen van de mode bijvoorbeeld. Hè? Bij mannen doen dat niet, toch of wel? Ik niet, in ieder geval. Ik ben er totaal niet ontvankelijk voor. Voor mij mogen de dingen blijven zoals ze zijn, maar doe maar. Maar je weet wel, van die trendvolgers enzovoorts. Hè? Er zijn dames die verdienen daar de kost mee met het volgen van trends enzovoorts. Er komt steeds weer wat anders, steeds weer wat nieuws enzovoorts. Als je altijd maar blijft leren, dan... je kunt toenemen in kennis, maar de negatieve variant is... dat er altijd weer wat anders voor in de plaats komt enzovoorts. En dan schiet het niet op. Zie, dan hebben we het over echt holle vaten. En dat is dus echt een negatieve beschrijving van wat eigenlijk per definitie vrouwelijk is. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Maar ja, dat is een zwakke punt ervan. Goed. Maar over die vrouwkens ging het niet primair. Het ging over degene die daar misbruik van maken. Over deze zijn het liefhebbers van zichzelf. En die dan slachtoffers zoeken om zichzelf te kunnen manifesteren. Die slachtoffers zijn dan die vrouwkens. Die worden daarvoor misbruikt. Ach. Ik mag niet uit de school klappen, dus ik doe het ook maar niet. Maar jongen. Het is zo karakteristiek, hoe moet je dat zeggen? Zo symptomatisch, zo gaat dat, zo schematisch, zo... Nou ja, zo gebeurt het nou eenmaal. Gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook deze de waarheid tegen... Wie stelde wie? Nou, degene die liefhebbers zijn van zichzelf. En die vrouwkens verleiden, om zo te zeggen. Ze staan de waarheid tegen. Let op dat we weer het begrip waarheid hebben. Ze verhinderen dat die... Of ze verhinderen, maar... In ieder geval, we komen niet tot kennis der waarheid. En ze staan de waarheid tegen... U begrijpt dat als Timotheus de waarheid getuigenis moet geven, dan heeft hij vijanden. Dat is het. Het is dus toch oorlog. Alzo staan ook deze de waarheid tegen. Wie? Nou, mensen die verdorven zijn van verstand en verwerpelijk voor wat betreft het geloof. Ze hebben hun verstand er ook niet bij. En wat Jannes en Jambres betreft, die kent u nog niet, hè? Eerste reactie, Jannes en Jambres. Welk stripverhaal heb ik nou weer gemist? Buurman en Buurman of Jansen en Jansen? ja, zoiets. Jannes en Jambres. Jannes en Jambres, die namen komen hier alleen maar hier in de Bijbel voor. Zij stonden Mozes tegen. Er staat, er zit in de Bijbel na, zoek vind je niks. Ik vind dat leuk, zulke dingen. Omdat er mensen zijn die zeggen dat ik van naast de Bijbel, buiten de Bijbel, niks mag aanhalen. Want dan zeggen ze, dat is niet Bijbels, komt niet uit de Bijbel. En dan roep ik altijd, ja, de val van Jeruzalem is 70 van onze jaartelling ook niet. Maar we weten dat het gebeurd is, toch? En dat soort dingen. En ik roep ook altijd, hoe heet die danseres ook wel weer? Die danst om het hoofd van Johannes de Doper, weet je nog? Ja, dat staat ook niet in de Bijbel. Hoe weet je dat? Komt uit buiten de Bijbel. Wie zijn Jannes en Jambres? Dat komt ook van buiten de Bijbel. Maar dat zijn die tovenaars die wonderen van Mozes en Aaron nadeden. In Exodus 7. Met die slangen enzovoort, weet u nog, en die staf en dat soort dingen. En hoe weten we dat? Waar komt dat vandaan? Uit de Talmud. Laat ik nou net van de week gelezen hebben. Ik zal niet zeggen waar het was, waar ik het las, waarin ik het las. Want ik heb het al moeilijk genoeg, denk ik dan maar. Maar las ik iets over... Een artikel ging over de vraag of de orthodoxe Joden in de dagen van Jezus, dus de Farizeeën, of die vergelijkbaar waren met de orthodoxe Joden in onze dagen. En het antwoord was nee. Dat was wel 2-3 pagina's, maar het antwoord is nee. Dat had ik van tevoren wel kunnen zeggen, dat het antwoord nee zou zijn. Want eerder was er al een artikel of die Palestijnen, de Filistijnen uit het verleden dezelfde zijn als die van nu. En het antwoord was ook nee. Ja, want die van toen zijn al lang overleden. Dat is het kort argument. Ik vind het zulke flauwekul, dit soort stukken. Wat heb je eraan? Nou, die vallen in deze categorie van vragen die geen enkele zin hebben. Maar goed, er werd dan, terug naar het onderwerp, dat was van of de orthodoxie van vandaag dezelfde is als die van de dagen van Jezus. En het kwam er ongeveer op neer dat de Talmud, dus de Joodse traditie, dat is het Jodendom, orthodox Jodendom, is gebaseerd op de Talmud. Maar de Talmud, dat bestaat uit twee delen, kom je netjes uitgelegd, neem je een halve pagina, schiet lekker op. Krijgt weer vol. De Talmud bestaat uit de Babylonische Talmud en de Jeruzalemse Talmud. En de Babylonische Talmud is ontstaan in Babel. En daarna de Jeruzalemse Talmud, dat is de aanvulling daar dan op, is ontstaan in Jeruzalem. Maar de Babylonische Talmud is pas ontstaan in de tweede eeuw, tweede en derde eeuw van onze jaartelling. Dat betekent dus, maar echt logisch was het artikel niet, maar het betekent dus dat volgens hun de Babylonische Talmud nog niet bestond in de dagen van Jezus. Zodat de Joden, de orthodoxe Joden van toen, helemaal geen Talmud hadden. Wat dan wel? Nou, de Talmud is de schriftelijke weergave van de mondelinge traditie van de Joden. Dus ze hadden toen alleen maar de mondelinge traditie in de dagen van Jezus. En wat nu hebben is de schriftelijke traditie van de Talmud. En wat daar dan weer als commentaar opgeschreven is, de Mishnah en de zus en zo. En wat dat maar is, hè? Allemaal. Ja, ik vind het wel aardig bedacht. Maar hoe dan ook, de Talmud is toch ook de vastlegging van de mondelinge traditie die er in de dagen van Jezus was. En dat er onderweg wat aan veranderd is. Ja, ook al zou het schriftelijk vastliggen, dan nog veranderd in de loop der tijd de jurisprudentie daarover. De opvattingen. Dat heb je overal. Overal waar wetten zijn, regels zijn, religie is, vind je dat. Dus ik vind het maar een flauwekul verhaal. Maar doe maar. Maar... commentaar, officieel commentaar op, terug naar het vers officieel commentaar op Jannes en Jambres is... Jannes en Jambres zijn volgens de Talmud twee van de tovenaars... die de wonderen van Mozes en Aaron imiteren. Talmud, maar die bestond toch nog niet in de dagen van... Heb je dat? Of bestond die wel? Ja, ga er maar aan staan. Mij maakt het niks uit. Het is gewoon in de Joodse traditie. Bovendien het Talmud al bestond. De werken van Flavius Josephus. Die zijn in die eerste eeuw van onze jaartelling geschreven. Die bestonden ook nog niet trouwens in de dagen van Timotheus. Maar het scheelt niet veel. Het scheelt hooguit een paar jaar. Maar toen maar. Maar Jannes en Jambres, en daar gaat het nu maar om. Hoe je die namen vertaalt... in beide gevallen, de beide namen zijn omstreden. Dat wil zeggen, de vertaling is omstreden. Maar wat ik heb genoteerd links en rechts is... bij Jannes, hij plaagt. Hij brengt onrust. Hij brengt ergernis. Het is verstoring. Jannes. Hoe ze dat afgeleid hebben, weet ik niet. En Jambres vertalen ze gewoon met wederzetser. Wat betekent dat in het Duits? Tegenstander. Toch? Of wat betekent dat in het Nederlands, bedoelde ik? Ja. Grappig, hè? Ja. Nou ja, het zal wel. In ieder geval, ze waren verstoorders en ze waren tegenstanders. Dus ja, daarvoor hoef je de namen ook niet te vertalen. Dus laat maar zitten. Maar zij stonden Mozes tegen. Zo zijn er ook onder ons dus en binnen de gemeente vaten ter onere en sommigen staan ook de waarheid tegen. Dat zijn mensen verdorven zijnde van verstand en verwerpelijk dus aangaande het geloof. Ze zijn verwerpelijk. Dat wil zeggen, wij zouden ze verwerpen. En dat heb ik niet in het rijtje staan van, hebt een afkeer van. Maar hier staat het dus ook. Maar zij zullen niet meerder toenemen, want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden. Gelijk ook van genen geworden is. Dat wil zeggen van Jannes en Jambres, het heeft tot niks geleid. En dat geldt ook voor de lui die hier genoemd worden. Want dit soort... zaken, mensen, de liefhebbers van zichzelf met al die consequenties die eraan vastzitten en het tegenstaan van de waarheid, die gaan gewoonlijk zo ver dat ze zichzelf belachelijk maken. En ja, wat moet ik zeggen, dat is mijn ervaring ook. Ja, ik vertel u dat wel eens. Bepaalde opvattingen, die moet ik dan uitleggen. En dat dat niet zo is. En dan schiet ik soms ook gewoon in de lach spontaan. Van ja, het is eigenlijk te onbenullig om er serieus op in te gaan. Hoe verzinnen ze het? Weet u wel? Nou ja. Ik vind het al onbenullig te moeten zeggen... dat het Joodse volk nooit uit Egypte verlost is geworden door Mozes. Toch? Dat schijnt iedereen te geloven. Het Joodse volk. Door Mozes uit Egypte. Ja, Mozes was ook geen Jood. En het volk trouwens ook niet. Echt niet. Moet je dat uitleggen zonder te lachen? Het is toch puur komisch dat je dat moet uitleggen? Nou ja. Het was Israël. Het Joodse volk bestond nog in geen tijden. Nog in geen eeuwen. Op zijn vroegst pas na de dood van Salomo. Op zijn vroegst. Maar in de Bijbel heet het dan nog niet zo. Nou ja. Komt pas later. Eigenlijk is het pas van sinds de Babylonische ballingschap. Ja. Nou ja. Zij zullen niet meer de toenemen. Want ze hebben... het toppunt van hun onzinnigheid bereikt. Dat is wat er staat. Hun uitzinnigheid zal alle openbaar worden. Niettemin hebben wij er mee van doen in de praktijk. Helaas. Waarna natuurlijk volgt de oproep aan Timotheus om trouw te zijn aan zijn bediening. Hetgeen pas wat betekent, zinnig is als dat zou gebeuren onder moeilijke omstandigheden. Nou ja, dat staat er ook, hè. Allen die godzalig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden, staat er in vers 12. Zie? Het is niet maar simpel van ik heb je wat geleerd, regel 1, regel 2 en hou je daaraan en houd lesboek bij de hand en zoek het eens na in de, nou ja, weet ik veel, zoiets. Gij hebt achtervolgd mijn leer. Ja, maar mijn wijze van doen, mijn voornemen, mijn geloof, mijn langmoedigheid, mijn liefde, mijn leidzaamheid, mijn vervolging, mijn lijden, wat me overkomen is en de, waaruit de Heer mij allemaal verlost heeft. Dus dat is niet zo best hoor. Maar ja, zoals gezegd, het is oorlog. En wat betreft de boze mensen en bedriegers uit vers 13... die zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. De aardigheid daarvan is dan toch weer, waar we echt terecht zijn gekomen, vers 9. De aardigheid is, ja, dat houdt vanzelf een keer op. Die wegen lopen vanzelf dood. Dat wordt vanzelf achterhaald. De onzin daarvan, die blijkt ook vanzelf wel een keer. En dan houdt het weer op. En wat er dan overblijft, is tamelijk lachwekkend. En ik wil. Ja. Nou, één voorbeeld dan. De Jehova's getuigen. Sorry. Maar de Jehova's getuigen. Ja, sorry, maar dat is een lachwekkende toestand. Als je de geschiedenis daarvan kent. Die hebben in essentie hun opvattingen, hun wezenlijke leer, in de loop der tijd al zo vaak moeten bijstellen en veranderen. En de oude boeken die erover waren van de markt afhalen en verbranden en wegdoen, want er moet een nieuwe druk en er staat het anders in. Enzovoort, naarmate de jaren vorderen, ja, dan, wat er dan overblijft. De Heer is al zo vaak wedergekomen en inmiddels, want er zijn al zoveel data met zekerheid genoemd die dan toch weer niet klopten. En uiteindelijk heeft men toen maar gezegd, ja, maar je moet het ook niet letterlijk nemen, want de wederkomst van Christus is overdrachtelijk. Ook pas nadat hij niet letterlijk wedergekomen is in 1917, bedoel ik. Hè? Dan wordt het op den duur toch gewoon een bespottelijke aangelegenheid. Nou ja, en dit noem ik omdat ik denk dat is toch redelijk ver bij ons vandaan. Maar andere dingen ook. De leringen die, waar we nog soms dagelijks mee te maken krijgen, die zijn al zo lang geleden en zo vaak weerlegd. Dat is te glashard. Ja, maar moet je daar nog serieus dan op ingaan? Ik denk dat je erom moet lachen. Het wordt langzamerhand bespottelijk. Dan ben ik serieus hoor. Bovendien, wat denk je dan van deze? Je moet eten van de boom, de kennis is goed, zin is kwaad. Dan word je als God. Het is het evangelie van de slang. Wordt nog steeds geleerd. Is toch eigenlijk bespottelijk. Je hebt toch je Bijbel gelezen? Je hebt toch gezien hoe het verder ging? Op de volgende bladzijde. Word je dan als God? Nee, dan ga je dood. En toch wordt het tot vandaag gepredikt. Je moet eten van. Dat zeggen ze zo niet. Maar daar komt het wel op neer. Wet en nog eens een keer wet. Je houdt aan de regels en de voorschriften. Enzovoorts. En dan. Toch. Kun je serieus op ingaan, omdat het een serieus idee is. Maar als je iets van je Bijbel kent, dan is er niks serieus aan. Het is gewoon een bespottelijk verhaal. Al lang achterhaald, al pak een beetje een jaar of 6000 geleden. Toch? Er wordt nog dagelijks gedemonstreerd. Hoezo? En dat is met zoveel van die dingen zo. Moeizaam blijft het. Maar wat overblijft is dus het voorbeeld van Paulus. Maar daarover hebben we het de volgende keer vanaf vers 10. En we zullen nu de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij van u hebben ontvangen dit woord des levens. Dit woord waaruit u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. Dat woord ook wat u in onze harten wil planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. We danken u dat we mogen begrijpen dat wij leven weliswaar in een chaotische, duistere en vijandige wereld. Maar dat u zich een doel gesteld hebt in onze tegenwoordige tijd om voor uzelf en voor uw naam een volk te verzamelen uit die wereld. En wij mochten gehoor geven aan die oproep om tot u te komen en in het bijzonder zelfs te naderen tot die troon der genade, om te kunnen leven onder dat nieuwe verbond der genade, barmhartigheid en hulp. Wij danken u dan dat we ook vandaag weer hier mochten zijn om ons te voeden met uw woord. Opdat we ons zouden realiseren dat wij ons bevinden in een positie van oorlog. In een vijandige wereld, maar aan de andere kant als uw kinderen, als uw verlosten, als onderweg naar onze zoonstelling, want daartoe hebt u ons geroepen. We danken u dat we mogen vertrouwen en kunnen vertrouwen op de kracht van uw genade, op de werking van uw geest en op de grote, betere beloften van het nieuwe verbond die u ons gedaan hebt. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.